Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is een teer. Maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. Wat er verder volgt, Psalm 103, vers 8 en 9. Gemeente, we gaan luisteren naar het onfeilbare woord van God, wat tot ons komt uit het Lucas-evangelie, Lucas 7, van 1 tot en met vers 17. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarop we gaan zingen Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, en wat er verder volgt. En daarna lezen we Lucas 7, van 1 tot en met vers 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Lucas 7 tot en met vers 17. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had, ten aanhoren des volks ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende zond hij tot hem de ouderlingen der Joden. En biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde baden hem ernstiglijk zeggende. Hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief. En heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga, en hij gaat. En tot de andere, kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil en hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Een vrees beving hen allen, en ze verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea, en in al het omliggende land, tot zover de schriftlezing.
Tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 7, vers 13b, deze twee woorden, ween niet. En drie aandachtspunten, een dode wordt uitgedragen en hij, de Heer Jezus, ging toe en raakte de baar aan. En ten derde, en zij verheerlijkte God. Wee niet, een dode uitgedragen. En hij ging toe en raakte de baar aan. En zij verheerlijkte God. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken om zijn zegen te vragen over dit ons samen zijn en ook de Heere te danken dat hij aan deze gemeente weer gegeven heeft dat de herder en leraar mag blijven hier om zijn taak verder voor te zetten. Laat ons samen bidden. Heere, trouwe God in de hemel, wat bent u goed, Heere, want uw goede tierenheden zijn elke dag weer nieuw. En uw barmhartigheden nemen geen einde. Want Heere, zoals we hier zijn gekomen rondom uw woord, zijn we toonbeelden van uw barmhartigheid. Want als gij moest doen naar onze zonde, Heere, en aan onze ongerechtigheid, Wie zou dan nog 1 minuut voor u kunnen bestaan? En u heeft het ook gezegd. Toen u de mens geschapen heeft en hem gezet heeft in dat heerlijke paradijs. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En toen gebeurde het, Heere, dat een mens zich vergreep aan de verboden vrucht en hij heeft gegeten, is tegen u opgestaan. En toen bent u gekomen tot hen die van u weggevlucht waren. En u heeft het gezegd, het oordeel. Maar in dat oordeel klinkt ook de barmhartigheid. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Wat dat betekende, dat de mens genadetijd krijgt. En die genadetijd hebben we allemaal gekregen. Al is het een bij de een korter en bij de andere langer. Maar hier in het licht van de eeuwigheid is het maar een kleine tijd. Doe ons dat beseffen. Genadetijd om u te kennen. Om van de straf. Om van de gevolgen van de zonde verlost te worden. Door het verzoenende bloed van u, Heer Jezus Christus. Genadetijd. Wat gij ons geeft dat wij hier mogen samen zijn. Rondom uw woord. Waarin het evangelie van uw genade, u die de dood heeft overwonnen en het licht heeft aangebracht. En dat is schenken, de overwinning aan arme zondaren. Dat ze uit hun dode graf kunnen opstaan. Niet alleen maar letterlijk, maar ook geestelijk, Heer. Want we zijn allen als doden, van nature. We moeten opgewekt worden. Uit de doden, want doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. Heere, geef dan dat we vanmorgen ook die stem mogen horen. Wilt u onze oren openen en ons hart ontsluiten. Dat we acht mogen geven op het woord. Heere, wilt u ons helpen. Om dat woord van uw genade te verkondigen. Dat het duidelijk mag zijn. De boodschap die erin doorklinkt. Dat wij niet alleen als deze vrouw die haar doden bracht naar het graf. En dat de jongen mocht terugkeren en dat het graf leeg bleef. Maar dat wij allen onze dood dragen in ons. En dat we precies op dezelfde wijze, wanneer het geloof, de hoop en de liefde er niet is, dat wij bezig zijn ons leven te begraven in de eeuwige dood. En dat we allemaal op weg zijn naar die plaats waar we u zullen ontmoeten. Zonder borg en zonder zaligmaker. Heere, geef dat dat niet mag gebeuren. Dat we vanmorgen stilgezet worden. En dat we de doden en onze doodsheid voor uw aangezicht mogen brengen. Want dan kunt u wonderen doen, want u bent die God die met innerlijke barmhartigheid bewogen zijt over het lot van ons allen, Heere. Laat dat duidelijk mogen zijn. En wilt u ons gedenken? wil bij ons zijn. Met uw Heilige Geest. Wil ons leiden in uw waarheid. Heere, we zeggen uw naam ook dank. Dat gij het ook weer aan deze gemeente gegeven hebt. Dat hun herder en leraar plaats mocht blijven behouden hier om zijn taak verder te zetten. Heere, geef hem de kracht en de wijsheid en de liefde in het hart. En dat hij mag weten nogmaals verbonden te zijn aan deze gemeente. Heere, dat is wel duidelijk geworden in de beroeping die uitgebracht is. Dat hij die beslissing genomen heeft voor uw heilig aangezicht. Heere, laten we dan ook als gemeente een gedurig gebed tot u opzenden. Opdat hij zich gedragen mag weten onder de vleugelen van het gebed. En wilt u ook aan de gemeente van Ameide en Vianen gedenken. Ook zij moeten ook hierin zien dat Gods weg anders is. En dat zij ook die rust en die vrede en die overgave aan u mogen hebben, Heere, en dat zij het mogen beseffen dat uw wegen anders zijn dan onze wegen. Uw gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Wilt u als de grote herder der schapen aan hen gedenken. Heere, wilt u gedenken aan alle noden en zorgen en moeite en verdriet. Want elk huis heeft zijn kruis. Elk hart zijn smart. Heere, gedenk de zieken. We dragen ze aan u op. Wil genezing geven. Waarop gehoopt en gewacht wordt. Maar bovenal, Heere, dat het ziekbed zo mag zijn als een Bethel. Een huis Gods waar de ontmoeting is met u de levende God. O Heere, dan is het goed om verdrukt te zijn geweest. Om aldus uw goddelijk recht te leren. Heere, wilt u gedenken aan alle die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, die rouw dragen. In hun smart wees er nabij. Gedenk weduwe en weduwnaren. Heere, gedenk onze jongeren. Die in een wereld leven vandaag. Waar aan alle kanten getrokken wordt aan een jonge leven. Waar de machten der duisternis zoveel zijn. Dat wij er niet tegenop kunnen. Dat wij machteloos staan. Maar geef, Heere, dat wij dan ook in ons jonge leven ons mogen buigen voor u. En ons leven in uw hand leggen en het van u verwachten. Want Heere, die het van u verwachten, zullen niet beschaamd worden. En wilt u zo ook aan de kerk denken. Onze kerken, Heere, die in crisis zijn. U weet wat er allemaal op klassikale vergaderingen en PS'en besloten is. En de generale synode. O Heere, wilt u nog opstaan. Wilt u zich nog ontfermen over onze kerken. Wilt u geven, Heere, dat het licht van uw geest. En dat uw Heilige Geest mag wonen in de harten. Opdat zij voor uw heilig aangezicht beslissingen mogen nemen. Die genomen moeten worden. Heere, want zonder u is alles te vergeefs. En zal de kerk in het niet zinken. Heere, geef ons gebed, ook als gemeente, laat er een gedurig gebed opgaan. naar de troon der genade. Heere, want u bent die biddende en dankende hoge priester. Maar u hebt uw geest uitgestort. De geest der genade en der gebeden. En dat die geest ook in onze harten bidde. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Heere, bind de nood op onze harten. Opdat uw naam verheerlijk zal worden. En uw koninkrijk uitgebreid. Gedenk ook aan de kerk die moet lijden, Heere. Waar ze vervolgd worden in deze wereld. Wilt u geven, Heere, dat zij in die strijd mogen zien op hem, de overste leidsman en volleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus, die alle schande veracht heeft en bespot en gehoond is en die het ook als erfenis ons gegeven heeft. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Heere, maar ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Heere, dat ze die troost mogen kennen. En leer ons ook voor hen te bidden. Want u zegt het toch, als één lid leidt, leiden alle leden. En we weten, Heere, dat dat de voetstappen van u zijn, Heer Jezus Christus. Hij komt, om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. O trouwe God, geef dat we daarop voorbereid mogen zijn. En wilt u dan zo deze morgen uw naam verheerlijken, uw koninkrijk uitbreiden. Het rijk van Satan neerwerpen. En Heere, zie op ons dan neer. In uw gunst. In de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 30. Het eerste, het tweede en het derde vers, ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. En het tweede en het derde vers. De collecte, er zijn er drie. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de onderhoud van de kerkenpastorie. De derde, na het amen van de prediking, is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Zing op Psalm 30 vers 1, 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En hij was het die mijn heil bewerken. Wat er verder volgt, Psalm 118, vers 7, na het amen van de preek. Ween niet. Dat kun je wel zeggen, gemeente, tegen iemand die zeer bedroefd is, die zijn kind wegdraagt naar het graf. Ween niet. Dat is tegen alle regels in. U zult dat toch ook nooit zeggen als je bij iemand komt die zijn geliefde doden moet wegdragen. En die weent. Dan zeggen we juist het andersom. Huil maar. Laat je tranen maar komen. Wat is de uiting van het verdriet? Want het is toch verschrikkelijk. En er zijn mensen die hun tranen niet hebben. Die geen traan kunnen laten. En toch een ontzettend verdriet hebben. Hoe smartelijk is dat. Maar hoe goed het is. Om ons hart uit te huilen. Doet u er wel eens, gemeente? Voor Gods aangezicht. Hebt u wel eens geweend. Voor hem. Omdat u gezondigd hebt. Tegen God. Of hebt u nooit een traan gelaten? Hebt u geen smart. Over wat wij doen. Tegenover een goeddoend God. Want hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. We hebben hier vanmorgen deze geschiedenis opengeslagen. En daar wil ik allereerst eens twee dingen van zeggen. Allereerst, wat hebben we eraan? Wat 2000 jaar geleden gebeurd is, daar heb je toch niks aan. Er is nog nooit, zegt de wereld, een dode teruggekomen. En hoeveel graven zijn er hier al gedolven? Hoeveel mensen zijn er hier door de geslachten weggevallen? Nog nooit is het omgekeerd gebeurd. En wat heeft dat ons nu nog te zeggen? We schuiven allemaal zo zachtjes heen naar het graf toe. Naar de eeuwigheid. En wat kan ons deze geschiedenis dan troosten? Dat is het eerste. Het tweede. Ziet u die weduwe daar gaan? Met haar jongen op de baar. Zij loopt erachter. Ze weent. Straks zal ze haar jongen leggen in het graf. En ze krijgt de jongen weer terug. Dat is natuurlijk een vreugde. Dat is geweldig. Maar ze zal nog een keer afscheid nemen van deze jongen. Want de dood komt ook voor hem en voor haar onherroepelijk. Want God heeft het gezegd. Vandaag, als u daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar gemeente, denk het eens in. Dat je dan weer opnieuw afscheid, weer opnieuw die pijn moet meemaken. Dat je geliefde, en hij zal dan misschien wel zijn moeder hebben overleefd. En dat hij afscheid heeft moeten nemen van zijn moeder. Want afscheid nemen is toch altijd moeilijk. Het is toch tegen onze natuur. Wat voor troost biedt dit dan? Want deze geschiedenis die u dan leest in de Bijbel, wat kan het u dan maken en wat kan het u dan geven, gemeente? Maar de Heilige Geest heeft het niet voor niets laten optekenen. Dit wonderen gebeuren, want het gaat niet over de mens in diepste wezen, maar het gaat over de Heer Jezus Christus. Hij is het die de dood achter zich gelaten heeft, de dood overwonnen heeft. En daar gaat het om zijn werk. En dan vergeet maar die twee opmerkingen. Want Christus is de opgestane. En ten eerste gedachte was dus, een dode wordt uitgedragen. Dat gebeurt natuurlijk elke dag. Daar ook in Nain. Dat kleine plaatsje, niet zo ver van Capernaum af. Dat kleine stadje. Maar deze keer was het toch wel heel aangrijpend. Want er staat in onze geschiedenis dat een weduwe. En als de poort de stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen die een enige geboren zoon zijn moeder was. Zij was weduwe. En een grote scharen van de stad was met haar. Een weduwe die haar zoon verloren is, die ging sterven. Wat voor ziekte of waarom dat hij gestorven is, de oorzaak staat er niet in. Maar het gevolg van de zonde, ook jonge mensen kunnen sterven. Wat aangrijpend, deze weduwe had nog één zoon, haar enige geboren zoon. Haar man was ook al weg. Ze moest het leven alleen door, sociale voorzieningen waren er toen niet. En deze jongen had ze aller hoop opgesteld. We zouden kunnen zeggen, deze jongen was haar geloof, hoop en haar liefde. Het voorwerp van haar liefde. Hoop op de toekomst dat deze jongen voor haar inkomsten kon zorgen, zodat ze als weduwe onbezorgd door het leven kon. Geloof, hoop en de liefde. De liefde is de meeste. Het voorwerp van haar liefde. Haar hart was verbonden aan deze jongen. En nu is het ontzettende gebeurd dat die jongen gestorven is. Het is aangrijpend natuurlijk en dan is er wel meeleven in dat stadje. Want een grote schare was met hen. Ze waren allemaal ontdaan van dit sterven. Wat grijpt het aan als een jonge leven wordt weggenomen? Wat kan het ons aangrijpen, gemeente? En u gaat dan misschien ook wel op bezoek, op condoliantiebezoek. En je zegt dan van harte gecondoleerd met het verlies van uw zoon. Misschien raakt het wel heel diep in je hart. Maar het is toch bij een ander. Het verdriet is soms zo weer vergeten. Want we zijn eigenlijk van huis uit, laten we het maar heel eerlijk zeggen, keiharde mensen. Want wie is er echt bewogen met u? Gemeente. Vraag dat u zelf eens af. Vraag het eens aan die vrouw. Ja, natuurlijk, uw vrouw, uw man. Die zijn zeker bewogen. Misschien uw kinderen ook wel. Bewogen met u. Maar verder. De mens die geneigd is God en zijn naast te haten. Dat betekent dat God u door zijn algemene genade het nog geeft, dat we met elkaar nog meeleven betonen en dat er meeleven is. Maar hoe diep gaat dat? Vraag het u zelf af. Weet je, en als ik in mijn eigen hart kijk, dan zie ik dat ook. Wie is er met innerlijke ontferming bewogen over zijn naaste? Is er eigenlijk maar één. Dat is God. Daarom zit u hier. Daarom sta ik hier. Omdat God met barmhartigheid bewogen is over ons lot. Een dode wordt uitgedragen. Geloof, hoop en de liefde ligt op de baar. Laten we die lijn eens even doortrekken, gemeente. Niet alleen maar die dode jongen die daar ligt. Die jongeling van Nain. Maar hoe is het bij ons? Waar is ons geloof? Het geloof in God? Misschien zegt u wel, ja, ik geloof al met mijn verstand, maar voor mij heb ik er innerlijk al afstand van genomen. Ik zit hier wel, maar ik ben er eigenlijk niet. Een jongen of een meisje, dat zegt, ik ga er nog voor mijn ouders, en ik doe het nog, maar als ik straks mijn leeftijd bereikt heb, dan kies ik toch voor iets anders. Geloof. Het is dood. Het is er niet. Ontzettend. Uw hoop. Hoop doet leven. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Daarom is er hoop. En als die liefde er niet is, gemeente, als er geen druppeltje liefde is tot God, dan is er ook geen hoop. Geen houvast, want hoop is als ware het anker der ziel, wat we uitwerpen in het binnenste van het heiligdom van God. Hoop is dat je vastklemt aan God. Zo heeft die vrouw zich vastgeklemd aan haar zoon, die haar toekomst was, haar hoop. Omdat er ook die liefde de branden in het hart tot deze jongen. En waar is die hoop, gemeente? Hebben we die hoop? Die hoop doet al ons leed verzachten. Maar als dat er niet is, dan bent u net als die weduwe die de doden draagt. Uw lijk. En dan de liefde. Ach, ze kon die jongen misschien een dag thuis houden, als hij gestorven is. Maar hij reageert nergens meer op. Hij is dood. Ze kan niet meer lief hebben. Al is die liefde nog wel in haar hart, maar het voorwerp van die liefde is weg. En gaat naar het graf. Misschien zitten er hier wel. Die zich zo voelen. In de tijd toen de Heere in het leven kwam. En zijn liefde uitstorten in het hart. En dat je begeerde de Heere te dienen. En dat je die wederliefde voelde. En dat u kon zeggen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat de Heere dat zei tegen u. omdat u die, en dan daarom dat u dan de Heere lief had. Omdat hij u eerst heeft lief gehad. Maar waar is die liefde gebleven? Het is allemaal koud en hard. Het is als het ware of u het lijk op de baar ziet liggen. Uw liefde. Die opgedroogd is. Een dode wordt uitgedragen. En dan onze tweede gedachte. En hij ging toe en raakte de baren aan. Wie was dat? Nou, we zien dat gebeuren. Die grote schare die uit die stad kwam, bedroefd, achter de weduwe aan met de baar en de dragers eromheen. U kunt het zo begrijpen. En daar aan de andere kant vanuit de... Want de ene gaat uit de stad en de andere groep die gaat naar de stad. En dat is de Heer Jezus met velen van de discipelen en volgelingen. Ze gaan naar in bezoeken. Niet om een vakantiereis. Om iets moois te gaan bekijken. Nee, Christus komt op tijd. Op zijn tijd. Nooit één seconde te vroeg. Nooit één seconde te laat. Al is het voor ons soms wel te laat. Voor ons gevoel. Maar hij komt. En wat gebeurt er dan als er gewoonlijk een begrafenisstoet door Rotterdam heen gaat? Dan sta je even eerbiedig stil. Ik weet niet of ze dat nog doen, maar dan houd je je fatsoen. Je doet je hoofddeksel af en je laat eerbiedig die stoet voorbij gaan. Want de dood is de machtige, de dood is onoverwinnelijk. Maar wat is het een wonder. Hier komt de Heer Jezus, de Zoon van God die de dood achter zich heeft. Toen moest hij nog lijden en sterven, maar hij was de overwinnaar op de dood. Hij wist het. Want hij had het ook gezegd tegen Johannes. Zijn discipelen die moesten het hem vertellen. De armen wordt het evangelie verkondigd, de blinden worden ziende, de kreupelen wandelen en de doden worden opgewekt. Omdat hij de overwinnaar is van de dood. Niemand kan de dood tegenhouden. Alle zijn we hem onderworpen, het zij vroeg of laat. Maar hij is de opstanding. En het leven. En als hij komt, dan staat er zo opmerkelijk en de dragers stonden stil. De hele stoet staat stil. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Maar wat was er gebeurd voor die tijd? Want hij ging toe en raakte de baren aan en de dragers en nu stonden stil. Maar wat staat er voor? In vers 13 leest het u maar mee. Jezus haar ziende werd met innerlijke ontferming over haar bewogen. En zei tot haar, ween niet. En dan staan de dragers stil. Wat gebeurt hier? Ik heb net gezegd, de Heer Jezus komt nooit te vroeg of te laat. Hij komt op zijn tijd. Misschien ook in uw leven. Misschien worstelt u er ook om of u hem mag kennen, of u hem mag ontmoeten, of hij zich aan uw ziel wil openbaren. En hebt u om geworsteld en gevraagd. Er gebeurt niks. Maar hij komt. En hij zal gewisselijk komen. Zo hij vertoeft voorbij hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Want de Heer Jezus is met innerlijke ontferming bewogen, staat er. Hij ziet die weduwe, dat wist hij al, voordat hij erna inging, dat er droefheid was. Hij zag die weduwe en er werd met innerlijke ontferming bewogen. Wat is dat geweldig, gemeente. Wordt hij nou bewogen omdat hij dat alleen ziet? Nou, stel je voor, je loopt hier in Rotterdam ergens over de Koolsingel of weet ik veel. Dan zie je daar een bedelaar zitten. En die heeft nog een lichaamsgebrek. En die zit daar een beetje te bedelen. Dan kan u ook medelijden krijgen met zo iemand. Dat is eigenlijk maar een moment, want als je even er voorbij loopt, je gooit er munt in zijn doosje, en dan is het voorbij en u vergeet het. Maar wat is nou de innerlijke onbewogenheid van God? Gemeente, dat is iets bijzonders. En wat hier ook gebeurt, dat de Heer Jezus innerlijk bewogen is. God is in wezen altijd innerlijk bewogen. Barmhartig. Daarom zegt Mozes ook, de Heer is barmhartig, genadig. Hij brandt van liefde. Uit zijn eigen hart, niet omdat hij de mensen ziet. Maar in diepste wezen is dat het bestaan en dat is God zelf. God is liefde. God is barmhartig. Hij brandt van liefde. Daarom heeft hij zijn zoon in deze wereld gegeven. Opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En gemeente, dat is het erge, dat we tegen die barmhartige God zondigen. En dat is de pijn die je ook zal voelen als de Heilige Geest uw hart opent. En u laat zien, ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. Dat is het begin van de bekering. God doet het niet verkeerd. God is goed. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Uit de barmhartigheid, de bewogenheid van God. God is die bewogen God in de Heer Jezus Christus. En hij ziet de ellende van deze vrouw. En dan mag ik de lijn wel eens even doortrekken. Misschien zitten hier wel ouders die hun kinderen steeds meer afziet wijken. En je weet er geen raad mee. En de dragers stonden stil. Met andere woorden, de dode werd voor het aangezicht van de Heer Jezus gebracht. Wat is nou onze houding daarover? Misschien met uw dood geloof. Laat ik het maar even zo zeggen. Met uw harde hart voor zijn aangezicht neer te leggen. Is er een eenvoudiger iets? En misschien heeft die weduwe helemaal niet opgekeken. Haar hoofd naar beneden en tranen lopen over haar wangen. En dan zegt er een stem opeens, ween niet. Een liefdestem bewoog. Waarom zegt de Heer Jezus dat nou? Wee niet. De Heer Jezus wil dat zij hem ziet. Dat zij niet alleen op dat verdriet, maar dat zij op hem leert zien. Dat is belangrijk. In al ons verdriet. En al onze vragen. En de dragers stonden stil. De dood kan niet verder. Want de overwinnaar van de dood staat daar. En dan moet de dood halt houden. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij raakt de baar aan. Waarom doet de Heer Jezus dat? Gemeente, dat is iets geweldigs. Want u weet, in het Oude Testament, als je een dode aanraakte, werd je onrein. Dan werd je als het ware één met de dode. En onrein, dan mocht je niet in de tempel komen. Je moest afstand bewaren. Tot zoveel tijd. Je moest je wassen, klederen. En een offer laten brengen. Dan werd je rein. Dan was je onrein als hij de doden aanraakte. Onrein. Nu wilde hier Jezus Christus één worden met deze doden. En dat, hier is het lijdenstijd en Pasen. In één geschiedenis. Lijdenstijd. Dat hier Jezus Christus moest lijden en sterven. En dat hij met de misdadigers gerekend werd. En dat hij aan het gevloekte hout hing. En dat hij een eeuwige onreine werd. Terwijl hij de reine was. De heilige. En hier raakt hij die baar aan. En hij zegt als het ware tegen deze jongen. Maar ik ben bij je in de dood. Gemeente. Wat zou dat een zegen zijn. Als u met uw dode komt en met uw dode ziel. Voor het aangezicht van God. En dat je het mag weten. De Heere weet er van af. Dan mag u uw kind kwijtraken aan hem. Zoals in dat vorige hoofdstuk ook al gezegd is. Die hoofdman die zegt: Heere, spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond zijn. Hij geloofde in dat woord van hem. Hij had hem bij de door dat woord bij de heiland gebracht. En dan hoeft de Heere maar één woord te spreken. Want hij is de Almachtige. Zo onze dood bij hem te brengen. En hij wordt er één mee. Hij slaat als het ware zijn arm om die dode jongen heen. Ik weet het. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Gemeente, mogen we onze dode ziel, ons dode leven, ons dode kinderen, ons geestelijk doodheid bij hem brengen. Want de Heer heeft er niets aan als u komt met: Heere, ik zal dit en ik zal dat doen. En dat is ook wat er in ons hart leeft. Dat wij graag de Heere iets presenteren. En we zeggen: Heere, ik zal alles betalen. En ik zal alle gerechtigheid proberen te vervullen. Ik zal mijn best doen. Dus zo'n jongen of een meisje die onder de indruk komt van het woord van God. En zegt: ja, ik moet toch me bekeren. Ik ga mijn best doen. Ik zei het wel eens tegen de jongens in de gevangenis. Nou, beloof je je best te gaan doen. Om niet meer te gaan stelen. En geen verkeerde dingen meer te doen. Ik zeg: maar dat duurt niet lang. Want de verleidingen zijn zo groot. En alles in één ogenblik ligt in scherven. En je gaat weer het verkeerde pad op. beloof nou niks. Maar komt met je lege hart bij God. Buigt voor hem. Smeek of hij met zijn genade wil komen in je leven. Dat je zegt, Heer, ik heb hier maar twee lege handen, ik heb niets. Want hij is het die de baar aanraakt. Die aan het kruis gehangen heeft. En de eeuwige vloek van de toren van God gedragen heeft. En in dat bloed van de Heer Jezus Christus is verzoening. Maar ook gerechtigheid en heiligheid. Wat hij schenken wil. Hij raakte de baar aan. En de dode werd levend. Want hij zegt dat. Hij zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind. Dan gebeurt er iets. En u zegt, ja, daar heb ik niks aan. Dat gebeurt, dat is 2000 jaar geleden gebeurd. En, ja, daar kun ik toch niks mee doen. Ik kan natuurlijk wel 100 preken houden en uw dominee kan dat ook, maar ik kan u niet bekeren. Ik kan u niet uit uw dode staat opwekken. Maar één ding kan wel. Dat is het woord. Het woord van Jezus. Het woord van God. En dat woord is zo krachtig, gemeente. Wij beseffen dat niet. Hoe krachtig dat woord van God is. Het is. Wij zeggen toch altijd, het is het levende woord van God. En u weet, en u beseft het niet, hoe krachtig dat woord van God is. Dat doden zullen horen de stem van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Staat er in de Bijbel. En de Heer heeft maar één woord nodig. Denk eens aan Paulus. Hij briesde van kwaadheid. Hij zou die christenen wel uit willen roeien. Die volgelingen van Jezus van Nazareth. Die verachte sekte. Dreigende moord en daar ging hij naar Damascus. En daar hoort hij de stem van Jezus. Hij heeft hem ook gezien. Als een ontijdige woorden, zegt hij. Maar het woord, daar ging het om. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zomaar een woord van deze zalig maken. Dat kun je toch negeren? Nee, dat kun je niet negeren. Een gemeente, wie genade kent in zijn leven, die weet dat woord ook zijn kracht doet in het leven. Dat er een moment komt dat je niet meer verder kan. Denk aan Augustinus. Augustinus die de zonde indronk. En die het leven leefde als een groot zondaar. En dat hij daar in de stilte, in de tuin, de rol nam, de Bijbel. En dat hij gewoon las. En de Heere maakte zijn hart ook al. Bewerkte zijn hart. Maar dat woord, niet in slaapkamer, niet in ontuchtigheden, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid. En toen gebeurde het. Toen zegt die Heere niet, morgen, maar nu Heere, nu, kom dan, nu. En toen kwam de Heere en brak zijn hart. Doden zullen horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben zal leven. En deze jongen, hij ging overeind. De draagbaar voor een dode werd een draagbaar voor een die zit. En hij begon te spreken. Wat hij gezegd heeft, dat zegt de Bijbel niet. Het is maar gelukkig dat de Bijbel gelukkig niet alles zegt, want wij zijn zo nieuwsgierig. Wat zal deze jongen nou gezegd hebben? Dag moeder. We weten het niet. Maar hij zal God verheerlijkt hebben. Dat weet ik zeker. Want als u gaat spreken, als u uit de dood wordt opgewekt, dan gaat u spreken over de goedheid en de goede tierenheid van God. Dan kan u er niet meer van zwijgen. En wat doet de Heer Jezus dan met deze jongen? Hij geeft die jongen terug aan haar moeder. Wat ze kwijtgeraakt is, ze ontvangt het weer. Want de dode zat overeind en begon te spreken en gaf hem aan zijn moeder. Wee niet, had hij niet voor niks gezegd. En nu krijgt rechtmatig uit de hand van God die moeder de zoon terug. Zou de verloren zoon die teruggekeerd is bij zijn vader, zou die vader niet een wonder van God gezien hebben? God heeft ervoor gezorgd dat die zoon terugkwam. Gemeente, als uw kind terugkomt, die misschien de wereld ingegaan is, dan hebt u dat niet gedaan. En als u hem dan weer terugkrijgt, dat is toch een, dat doet God. U heeft nergens recht op. U hebt ook uw kinderen voortgebracht in zonde. Want u bent ook een zondaar. Niet alleen dit kwaad wat roept om straffen, maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren, zegt David. En als de Heer het dan weer teruggeeft, herschapen, vernieuwd. En natuurlijk is de vraag, waar zal die jongen geweest zijn? Nou, dat is heel simpel. Hij is bij God geweest. Hij moest weer terug. En daar weet hij niks meer van. Daar hangt de Heer een sluier over. Want iemand die uit de doden weer terugkomt zou, die kent het leven, die is een kind van God. Maar dan komen we naar de derde gedachte. En vrezen beving hen allen en zij verheerlijkte God. En dat, daar wil ik even de klemtoon op leggen. Zij verheerlijkte God. Ja, dat is simpel zeggen. Die mensen zagen iets gebeuren. Die zagen daar een dode. Dan moet je toch wel God verheerlijken. Dan moet je God de eer toch wel geven. Als je dan werkelijk ziet dat er een dode is opgestaan. Dan verheerlijk je toch vanzelfsprekend God. Dat is niet zo vanzelfsprekend, gemeente. Als er een jongen of een meisje tot bekering komt. Misschien zegt zijn broertje wel, joh, doe niet zo vroom. Zit je alweer in die Bijbel te lezen? En ga je nou alweer naar die kerk? Moet dat nou? Of als die jongen of dat meisje of die man of die vrouw die tot bekering komt iets zegt over de zonde. Ja, maar moeder, zo hoeft het nou ook weer niet. Dan begint de omgeving direct niet God te verheerlijken. Maar eerder misschien wel te bespotten. Begrijpt u het? Als u uw geloof, hoop en liefde weer opnieuw terug ontvangt of voor het eerst ontvangt, dat het in uw hart gaat leven, de hoop op God, de liefde van God die woont in je hart, dat de Heilige Geest heeft uitgestort, dan ga je daarvan spreken. En hoe wordt dat ontvangen? U bent als uit de doden opgestaan. En hoe wordt het ontvangen in deze wereld? Hoe wordt het ontvangen in de godsdienst? Als die blinde tot bekering komt en de Heer Jezus ontmoet in Johannes 9. Dan komen de Farizeeërs naar hem toe en die zeggen, ja, ben je wel echt die blinde? Ja, ze kunnen er niet omheen op den duur. En dan zegt, wie heeft je genezen? En dan vertelt hij dat die man was het, de Heer Jezus het was. Dat heeft hij later gezien en de Heer Jezus heeft zich bekendgemaakt. En dan gooien ze hem uit de synagoog. Dan mag hij niet meer binnenkomen in de kerk. Ontzettend. Maar hier staat er, vrezen beving. Dat is niet de vrees van de angst, maar het ontzag, diep ontzag voor God. En zij verheerlijkte God. En waarin verheerlijkte zij God? Ze noemen hem de profeet die onder ons opgestaan is. Waar Johannes ook van gesproken heeft. Dat die profeet zou opstaan en een licht zou zijn. Zo verheerlijken ze God. En wat is dat dan, gemeente, als wij God gaan verheerlijken? Dat we God de eer geven. Dat is God verheerlijken. Hem komt alle eer toe. En God verheerlijken. Ach, een kind van God. Die zegt het zo dikwijls. Daar kom ik nou juist niet aan toe. Dat is nou juist het verdriet in zijn leven. Dat hij God zo weinig verheerlijkt. Dat hij voelt. Dat hij altijd weer zichzelf bedoelt. En zichzelf ertussen stelt. Maar God verheerlijken. Dat is hem alle eer toe te brengen. Maar het is wel het verlangen in het leven. Dus de Heilige Geest die schrijft dat hij niet voor niets dat die scharen God verheerlijken. Of ze willen of niet, ze kunnen niet anders. Ze moeten die naam van God, deze Christus, verheerlijken. En hoe diep het gegaan is, dat weten we ook niet. Dat kunnen we pas aan het einde zien als ze zeggen kruis hem. Maar het gaat vandaag over uw leven. Maar over mijn leven. Wat is nou God verheerlijken? Dat je voor hem buigt. Dat je hem leert kennen. Als die grote profeet, priester en koning. Die regeert. En dat je daarvoor buigt. Dat je God de eer geeft. Dat zien we bij Manasse. Manasse. De man die tegen God inging. En tenslotte in de gevangenis terecht kwam. En dan staat er. Toen erkende Manasse. Dat de Heere God is. En waarin wordt God nou verheerlijkt, gemeente? Waarin wordt God verheerlijkt? Ik heb het wel eens in de gevangenis, een jongen, die had een moord gepleegd en die zat bij mij in mijn kantoor. En hij ontkende alles. Maar op een gegeven moment, toen brak hij en bekende het en boog zijn hoofd en hij gaf eigenlijk aan het gerecht de eer die ze toekwam. Zo is het nou bij God ook. Hem verheerlijken, te buigen voor hem in het stof. Daar wordt God in verheerlijkt. Meer hoeft God niet te hebben. Dan heeft hij u helemaal. Want dan lever je helemaal uit aan hem. Gemeente, dat is het zaligste moment in je leven. Als dat mag gebeuren. Als je mag buigen voor deze God. en hem de eer geeft, dan zal hij het alles wel maken, ook in uw leven. Zoals de verloren zoon knecht de zon op een afstand, als de vader hem kust en omhelst met zijn eeuwige liefde. De engelen juichten en waren verblijd over één zondaar die zich bekeert, en zij verheerlijkte God. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere trouwe God, we danken uw grote naam, dat u met innerlijke ontferming bewogen zijt over ons alle leven. De Heere, u heeft het zelfs bij Jeruzalem gezegd, en u weende En daarom kon u zeggen tegen deze vrouw, ween niet. Maar u weende. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen naar een kikkers. En gij hebt niet gewild. O Heere, wat was u bewogen. U was altijd bezig met het verlorene te zoeken. Zelfs in uw diepste lijden. Voor God verlaten. Dat u dat moest uitroepen. Toen hebt u zich nog ontfermd. Over een misdadiger. Heere. En nu bent u in de hemel. In de eeuwige heerlijkheid. Bij uw Vader. Uw hart. Door de Heilige Geest. Is bij ons. Bewogen over onze zielentoestand. Heere, geef toch dat we dat mogen zien. En dat wij daar niet aan voorbij leven aan uw welmenende roepstem. Wilt u dan ook dit woord heiligen onze harten. Dat we onze doden brengen voor uw heilig aangezicht. U weet de raad mee. Zegen ons, Heere. Gedenk ons, breng ons vanmiddag hier weer samen. En wil met uw geest onder ons wonen. Vergeef al het zondige. En zie ons aan. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen ons op Psalm 118. Het 8e vers, Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, en wat er verder volgt. Eindigen we de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. drieënig God, u zij al de eer. Amen.